Flip-Jan van Oene was als arts en systeemtherapeut werkzaam bij de spoedeisende psychiatrie in Amsterdam, het Centrum voor Relationele Therapie van Arkin en het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Hij is de auteur van twee boeken over psychotherapie die nogal wat stof deden opwaaien. In het misverstand psychotherapie stelt hij vast dat psychotherapie wat haar mogelijkheden betreft aan het plafond lijkt te zitten. Therapie is maar mondjesmaat in staat de problemen van mensen op te lossen. En we zullen dus, volgens Flip-Jan, onze verwachtingen over wat psychotherapie kan bieden moeten bijstellen. En we moeten leren onze mentale problemen te verdragen. Hoe dat precies moet, beschrijft hij in zijn boek Verdragen. En daarover ga ik met hem in gesprek.
Het vertrekpunt van waarom verdragen in beeld komt en belangrijk is, is dat onomstotelijk is vastgesteld dat voor het merendeel van de mensen therapie geen oplossing voor de problemen biedt. Zelfs de grootste critici van onderzoek kunnen daar niet omheen. Kijk, als je zegt therapie helpt weinig, dan zou dat een hele sombere boodschap kunnen zijn als het inderdaad niet overgaat allemaal. Want dan zeg je dus eigenlijk wat een ellende, je bent veroordeeld tot de rest van je leven ellende. Mijn stelling is, het gaat over. Of het gaat in ieder geval over in een manier die hanteerbaar is. En dat is denk ik een belangrijke boodschap, omdat het feit dat therapie niet helpt helemaal niet zo'n sombere boodschap is. Of therapie weinig helpt, want in de meeste gevallen kunnen we het zelf.
Flip-Jan, jij hebt een boek geschreven met als titel Verdragen. En in dat boek stel je dat steeds meer mensen op zoek zijn naar een psychiatrische diagnose en verlossing verwachten van psychotherapie. Maar psychotherapie heeft volgens jou min of meer een plafond bereikt en is niet in staat om alle problemen waar mensen mee komen, om die op te lossen. Er is dus iets anders nodig. Maar de vraag is, wat is er dan nodig? En daarover wil ik graag met je in gesprek vandaag. En ik wil beginnen met een tegenstelling die ik bij filosofen Descartes en Montaigne aantrof. Descartes die beschreef eigenlijk of die droomde van een wereld waarin mensen niks meer te vrezen hebben, omdat alle bedreigingen onder controle zijn gebracht. Terwijl Montaigne, de andere filosofen, wilde leren leven met bedreigingen van het leven en het uithouden van de problemen in tijden van onzekerheid. Is die tegenstelling tussen Descartes en Montaigne, is dat eigenlijk de essentie van jouw boek Verdragen?
Ik denk inderdaad dat de essentie is dat we voor uitdagingen of dilemma's staan in de maatschappij zoals die nu is, in ieder geval in Nederland, dat de gedachte van maakbaarheid ongelooflijk centraal staat en dat we dus ons leven in eigen hand hebben en moeten nemen en kunnen nemen. En dat daar tegenover, of daar staat de noodzaak, zoals ik het zie, om onder ogen te zien dat we dat niet kunnen. En dat dus op een of andere manier zullen moeten leven met hoe dingen zijn en dat de veranderbaarheid maar gering is. En dat in mijn ogen leidt dat dus tot de noodzaak van verdragen. Dus in die zin is denk ik de essentie van hoe gaan we om met de ene kant de wil en ook wel de noodzaak die we voelen om het leven toch een vorm te geven die een beetje de zaak in eigen hand doet houden, versus de noodzaak om te ondergaan wat er is en dus zoals in mijn termen dan te verdragen wat het leven ons brengt. En dat inderdaad de ultieme spanning is of de uitdaging is waar we ons voor gesteld zien.
Hoe komt dat, denk jij, dat die therapeuten daar dat eigenlijk niet naar voren brengen? Dat we eigenlijk de verwachtingen van de cliënt daarmee voeden dat hun problemen oplosbaar zijn?
Ik denk dat sowieso er in de samenleving veel krachten zijn die deze boodschap niet verdragen. Ik bedoel, er is eigenlijk niemand gebaat bij deze boodschap, is het idee op korte termijn. Politici die willen niet zeggen van we moeten ons neerleggen dat dingen niet kunnen, want dat willen de kiezers niet horen. Journalisten vinden het eigenlijk niet interessant, want er moeten vooral misstanden aan de kaak gesteld worden. Cliënten willen natuurlijk dolgraag dat dingen opgelost worden. En therapeuten hebben vaak het gevoel dat ze aan de poten van hun eigen stoel zagen als ze deze boodschap uitdragen. Dus eigenlijk zit niemand op die boodschap te wachten. Dus ik vind het ook niet verwijtbaar in die zin dat die boodschap niet zo naar voren wordt gebracht. Maar ik denk wel dat we in ieder geval als beroepsgroep van therapeuten, psychiaters, psychologen, daar een extra verantwoordelijkheid in hebben. Omdat wij uiteindelijk geen zijn die dat therapieaanbod vormgeven. En wij als enige eigenlijk degene zijn die in staat zijn om te zeggen wat we wel en niet kunnen. Want dat kunnen natuurlijk cliënten en beleidsmakers, die kunnen niet in onze keuken kijken. Maar ik denk dat er misschien nog wel een belangrijker drijven is dat therapeuten heel graag willen helpen. En heel graag het gevoel willen hebben dat ze iemand helpen. En dat ze van daaruit ook steeds bij zichzelf die gedachten genereren. En daarom ook steeds weer nieuwe bijscholingen volgen. Omdat ze denken, oh, er is nu iets wat nog beter werkt. En vanuit dat gevoel van ik wil en moet toch mensen kunnen helpen, eigenlijk zich vasthouden aan de gedachte dat ze dat ook doen. En dat dat eigenlijk dus gedreven is door goede bedoelingen. Met de overweging dat het ook verdomd lastig is als jij in de spreekkamer met hart en ziel probeert iemand vooruit te helpen. En dat je daarbij in je achterhoofd hebt, ja, wat ik doe is eigenlijk maar betrekkelijk en een klein deel van de mensen wordt geholpen en het heeft maar een kleine invloed. Dat maakt het ook moeilijker om met hart en ziel aanwezig te zijn. En tenslotte nog dat vakliteratuur ook vrij moeilijk toegankelijk is wat betreft onderzoekscijfers. Want ik ben zelf door een promotieonderzoek waar ik in verzeild raakte, heb ik al die cijfers bekeken. En anders had ik dat ook nooit gedaan. Want effectstudies zijn behoorlijk moeilijk te lezen. Het gaat allemaal over effectgroottes en over p-waardes en over statistische begrippen die ook heel moeilijk te vertalen zijn naar wat doe ik nou eigenlijk voor de cliënt. Terwijl als je dat wel doet, dan komt er eigenlijk dus een vrij ontluisterend beeld daarvoor. Maar je kunt heel makkelijk als therapeutje beperken tot, oh, er is een nieuwe methode. Ik heb gelezen, dat is onderzocht en dat werkt. Nou, dat is eigenlijk, denk ik, wat de meeste therapeuten doen, wat ik ook deed. Want dat is genoeg, dan word je enthousiast voor iets. Komt bij dat ook nog de groep die ik niet genoemd heb, de onderzoekers, die ook belang bij het geheel hebben. Want A, ze onderzoeken, hun brood is het onderzoeken van therapeutische methodes. En B, onderzoek wordt meer gelezen als het een positieve uitkomst heeft. Onderzoek met slechtere uitkomst worden minder gepubliceerd. Vervolgens worden ze minder gelezen in tijdschriften als het negatief is. Verder hebben onderzoekers geleerd dat ze in hun samenvatting moeten zetten de positieve bevinding en niet de negatieve. De meeste mensen lezen alleen samenvattingen en geen artikel. En die positieve samenvattingen worden weer het meest geciteerd. Dus er ontstaat ook een enorm rooskleurig beeld van wat therapie vermag door die selectieve weergave van onderzoek. Dus kortom, therapeuten krijgen ook een rooskleurig beeld mee van wat hun vak vermag door dit hele filter gebeuren. Dus ik denk de optelsom van al die dingen leidt ertoe dat ook therapeuten eigenlijk zelf, zichzelf graag vasthouden aan de gedachte wat ik doe werkt. En dat zelden echt diepgaand kritisch aan een onderzoek onderwerpen.
Dan zit je als therapeut misschien zelfs in de paradox gevangen dat je weet dat als je enthousiast bent voor de methode die je hanteert, dat dat invloed kan hebben op de uitkomst van de therapie. En de paradox is dat je dan tegelijkertijd in je achterhoofd moet hebben van, het zit hem in het enthousiasme en niet in de theorie van de therapie.
Dat is ook heel ingewikkeld inderdaad. Als je een therapeut hebt die begint te zeggen, nou, het wordt toch niks vandaag. Dus die methode van mij, die heb ik ook onderzocht, dat werkt ook nauwelijks. Daar gaat weinig wervende kracht van uit. Dus je moet een soort enthousiasme hebben natuurlijk voor wat je doet. En dat ook overdragen op de cliënt in de zin dat er iets van hoop geïnstalleerd wordt. Een van de moeilijkste dingen in het leven, maar ook zeker voor therapeuten, is om tegelijkertijd die bescheidenheid te weten en enthousiast te zijn. Ik denk dat dat wel een professionele opgave is waar je bent verplicht daar iets mee te doen. Maar dat is verdomd lastig, dat klopt.
Ja, dan even heel concreet, want een deel van het probleem is, hè, en je geeft een aantal factoren aan die daartoe leiden, maar dat de samenleving te hoge verwachtingen heeft over wat psychotherapie kan bewerkstelligen. Maar heel praktisch, wat zijn dan de mogelijkheden om die verwachtingen bij te stellen? Van hoe doe je dat dan als therapeut?
Ik geef daar in mijn boek wel een aantal handvatten voor. Maar dat is voor de individuele therapeut, denk ik, helemaal niet zo makkelijk. Ik denk, om te beginnen moeten we als beroepsgroep collectief veel krachtiger naar buiten treden met wat de mogelijkheden zijn. Want nu zie je op websites en op andere media waar naar buiten gebracht wordt wat therapeuten kunnen, worden over het algemeen hele rooskleurige positieve boodschappen naar buiten gebracht. Dus het eerste wat je kan doen is in plaats van zeggen, ga in therapie, het werkt en doe het snel, want anders wordt het slechter. Eigenlijk een banier aan de gevel hangen van, over het algemeen gaan dingen vanzelf over. Hier binnen gaan dingen over, maar buiten gaan ze ook over. Dat je veel duidelijker in alle voorlichtingsmateriaal zegt, dit is wat u kunt verwachten. Wat vaak bij kankeronderzoeken zo veel duidelijker gebeurt, wat de overlevingspercentages en kansen zijn. Dus dat de instellingen dat in ieder geval heel duidelijk zeggen. Maar ik denk dat de individuele therapeut ook in de spreekkamer veel duidelijker kan een flyer neer kan leggen of bij het begin van therapie duidelijker maken dat het effect van therapie over het algemeen beperkt is. En ook daar is natuurlijk een spanningsveld, omdat je toch, waar we het net over hadden, je probeert wel hoop te geven en enthousiasme te geven, maar dat kan naar mijn idee heel goed samengaan met dat je dus ook de cliëntenverwachtingen bij moet stellen. Dus dat is de inhoudelijke beperking ervan. En het tweede is dat we het aantal trajecten en het aanbod terug moeten brengen. Want het is natuurlijk ook gek om te zeggen, het effect is maar beperkt, maar we hebben wel 200 verschillende therapieën. U kunt 5 jaar in therapie, u kunt naar een tweede en derde therapeut, u kunt naar een topklinisch centrum. Dat suggereert toch dat er ontzettend veel te halen is. Dus ik denk dat we naast de inhoudelijke boodschap vooral de vorm moeten beperken. En dus de lengte van therapie moeten beperken om de verwachting te minderen, maar ook het verwijzingspatroon en de gewoonte om weer naar een volgende of een volgende verwijzing als het nog niet over is, om dat te beperken, zodat we ook op die manier in ons gedrag eigenlijk duidelijk maken dat we beperkt zijn.
Therapie is natuurlijk een maatschappelijk verschijnsel. Dat zit ingebed in allerlei culturele ontwikkelingen die gaande zijn. En zou het kunnen dat de verwachtingen die de samenleving koestert omtrent de psychotherapie, dat te maken heeft met de gedachte dat we in een soort therapeutische samenleving beland zijn. Hè? Een samenleving wordt therapeutisch wanneer de waarde en de taal van counseling en psychotherapie uit de klinische setting uitbreken of daaraan ontsnappen. En in het algemeen in de culturele verbeelding wortel schiet. Hè? Je hoeft maar te kijken hoe mensen in datingprogramma's met elkaar communiceren. Dat is doorspekt met allerlei counselings. Jargon en psychotherapeutische begrippen vliegen over de tafel. Is dat ook iets wat de verwachtingen van mensen schept? Dat onze samenleving een therapeutisch karakter lijkt gekregen te hebben?
Ja, ik denk zeker dat dat een rol speelt. Niet specifiek nu, want ik beschrijf een boek ook al, dat Frank Furie, die heeft 20 jaar geleden al beschreven, dat er een sprake is van therapeutisering van de cultuur. En dat we dingen verwoorden in therapeutische termen. En dat er een risico is dat ons dat tot een soort zwakkelingen maakt, omdat we het gevoel hebben dat we allemaal slachtoffers en patiënten zijn. Ik denk dat het klopt dat mensen zich steeds meer gaan herkennen in allerlei labels. Maar ik denk ook dat therapeuten daar een belangrijke rol in hebben. Want mensen komen natuurlijk niet zomaar aan die labels. Die worden in de wereld gebracht. We hebben nu, 30 jaar geleden hadden we 170 diagnoses, nu hebben we er 540 in die orde. Dus we breiden ook steeds meer het arsenaal aan etiketten uit dat we kunnen plakken op een bepaalde vorm van gedrag waar mensen last van hebben. Dus het feit dat mensen zich steeds therapeutisch gaan uitdrukken is denk ik deels terug te brengen tot dat maakbaarheidsidee. Namelijk, we zijn allemaal in staat ons leven ideaal vorm te geven. En als je dat niet bent, dan ben je een loser. Dus dan wil je graag er een oorzaak voor hebben die buiten jezelf ligt. En een psychiatrisch etiket of ziekte is natuurlijk iets wat als het ware legitimeert dat dingen niet lukken. En dan hoef je ook niet zo schuldig te voelen en je faalgevoel te verminderen. Dus ik denk dat dat een rol speelt, die maakbaarheidsgedachte. Maar ook wel degelijk dat wij dus als beroepsgroep enorm aanjagen dat mensen op deze manier hun problemen verwoorden. Want dat is eigenlijk dus een omkeer. Doordat wij zo'n groot aanbod hebben aan waar je maar last van hebt, of het nou eetproblemen of drugs of relatieproblemen of somberheid is, we hebben er wel een oplossing voor. Dus je bent ook wel gek als je je termen niet verwoordt in termen van, als je zegt ik ben somber, dan moet je er zelf iets mee. Als je zegt ik heb een depressie, dan is er iemand die gaat behandelen. Dus het is logisch dat je verleid wordt om het in die termen te benoemen, omdat daardoor longt dat je er ook van verlost gaat worden. En het wordt natuurlijk ook bekrachtigd op scholen. Als je ADHD hebt, dan krijg je extra tijd. Of als je een autisme spectrumstoornis hebt, dan krijg je een speciale extra ondersteuning. Dus er zit een enorme bekrachtiging op dat label van dat er iets psychisch aan de hand is. Terwijl op lange termijn denk ik dat het ons slechter af doet zijn, want we worden dus enorm afhankelijk van al die professionals. We hebben het gevoel dat we het zelf niet kunnen. Die labels geven ons ook het idee dat ons iets overkomt in plaats van dat het we zelf zo in elkaar zitten of dat we er zelf regie over hebben. Dus dat het effect van al die labels is dat we uiteindelijk een soort afhankelijke slachtoffers worden in plaats van mensen die in staat zijn met hun eigen problemen om te gaan.
Je zou daar tegenin kunnen brengen, wat is er mis met het onthullen van je kwetsbaarheid? Je zou kunnen zeggen dat we in een tijd leven waarin de kwetsbaarheid gedemocratiseerd wordt. Hè? Een bekende Nederlander zegt van, ik ben misbruikt of ik heb ADHD. En dan zeggen we, nou dat is prachtig, want over mentale problemen moet je praten. Dat heeft een normaliserend effect. Als je weet van, ik worstel ergens mee en de bekende Nederlander die ik aanbid heeft dat ook, dan is dat troostgevend. En het heeft ook iets van, nou ja, mentale problemen moet je het gewoon over kunnen hebben.
Het gaat altijd om balans, denk ik. Er zit natuurlijk zeker een waardevol element in dat mensen over kwetsbaarheid durven spreken. Decennia geleden was het not done, dan was het taboe. En voor mensen ongelooflijk eenzaam en opgesloten met hun eigen problematiek. Dus ik denk dat het zeker een meerwaarde is dat er meer ruimte is nu om naar buiten te treden met waar je mee zit en dat met anderen te delen. En smart delen is ook een van de strategieën die ik als belangrijk iets beschrijf om te verdragen. Maar zoals altijd, het gaat er denk ik om waar het de slinger doorslaat. En ik denk op het moment dat heel veel mensen en heel veel bekende Nederlanders hun problemen voortdurend benoemen en in termen van diagnoses benoemen, krijgt een soort rolmodel van mensen dat het praten over problemen en het behandeld worden een soort ideaal is, wat als verschijnsel kan hebben dat bijvoorbeeld het begrip co-rumineren, dat er hele social media groepen ontstaan van bijvoorbeeld jonge meiden die met elkaar over anorexia hebben of over suïcide, of dat een soort cultuur wordt en een soort identificatie met een ziekteetiket. Soms is het ook heel goed om te zeggen, nou laten we het er maar niet meer over hebben, want je moet er toch mee dealen. Dus het feit dat het zo uitgebreid besproken wordt, geeft ook het idee dat het dus belangrijk is omdat het daarna beter gaat. En dat is dan ook een beetje de koppeling naar het idee dat, kijk, als al dat praten erover tot behandeling zou leiden die jou ook van je lijden afhelpt, dan zou je zeggen, nou prima. Hè, laten. Maar omdat het er ook heel veel dingen niet opgelost kunnen worden, terwijl die suggestie wel is dat het wel kan, denk je dat het praten erover eigenlijk vaak leidt tot een slachtoffergevoel zonder dat er iets mee kan of zonder mee gedaan wordt. En dan zou het denk ik soms beter zijn om te zeggen, nou laten we het er niet al te uitgebreid over hebben. Je zult er zelf mee moeten dealen in eigen kring. En that's it.
Dat sluit misschien wel aan bij iets wat in een recente studie in The Lancet werd beschreven. Namelijk dat cliënten hechten meer waarde aan groei, zelfinzicht, sociale verbinding dan aan verlichting van symptomen. Hè? Bovendien wordt dat wat cliënten het meest waarderen van psychotherapie vaak niet gemeten door traditionele uitkomstinstrumenten. Je vertelde net al iets over de ingewikkeldheden rond onderzoek. Zou je dan kunnen zeggen dat de therapie eraan meewerkt aan dit verschijnsel doordat de focus te veel ligt op de psychopathologie en op de diagnose? Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over verdragen, zelfinzicht, je verbinden met anderen?
Ik denk dat sinds de evidence-based hype, zou je kunnen zeggen, het accent steeds meer is komen te liggen. Wat is het effect in termen van klachtenreductie, symptoomreductie? En steeds minder in termen van verrijking, zoals je dat noemt, of zelfinzicht. Deels is het ook goed dat je probeert uit te drukken. Wat levert het nou op en waar druk je dat in uit? Dus ik vind het voor een belangrijk deel enorm goed dat al dat onderzoek heeft plaatsgevonden. Want het heeft ons heel veel geleerd over wat er wel en niet, vooral wat er eigenlijk niet mogelijk is. Maar inderdaad, zeker omdat cognitieve therapie een van de belangrijkste modellen is geworden en ook het meeste onderzoek heeft gedaan, waarbij heel erg centraal staat meestal, wat is de uitkomst in termen van symptoomreductie, is het langzamerhand helemaal verschoven daar naartoe. Dus bijna noodzakelijkerwijs, hoe harder je het wetenschappelijk onderzoek wil maken, hoe meer je het moet reduceren tot cijfermatige categorieën en hoe meer die andere kant uit zicht verdwijnt. En interessant is inderdaad dat cliënten dus vaak meer lijken te waarderen ja, die softe dingen. Het is ook interessant dat cliënten eigenlijk over het algemeen therapie heel erg hoog waarderen. Ze zijn heel enthousiast over therapeuten, vaak zijn ze enthousiast over de therapie. Terwijl het effect op die symptomen eigenlijk maar heel gering is. Dus een interessant verschil. Dus kennelijk gaat het toch voor een deel om de erkenning van je problemen, om het gehoord worden, omdat je iemand je begrijpt. En omdat je zelf dus misschien ook iets meer van jezelf gaat begrijpen. En het gaat om een soort innerlijke rijkdom die je vergroot. Maar dat is natuurlijk, ja, omdat dat niet meetbaar is, is het langzaam op de achtergrond geraakt. En ik denk dat dat zonde is, omdat een van de waardevolle dingen van therapie is juist, denk ik, dat aspect. Maar dan krijg je natuurlijk wel de discussie, is dat dan iets wat, heel plat gezegd, uit de ziektekostenverzekering vertaald moet worden? Want is een gebrek aan verrijking, is dat een ziekte? Nou ja, strikt genomen denk ik dat dat eigenlijk niet zo is. Maar ik denk, maar goed, dat is een persoonlijke gedachte, dat het op zichzelf heel goed te verdedigen is om die, zeg maar, verdiepende en verrijkende effect van therapie wel uit hun ziektekostenpremie te betalen, omdat het denk ik voor de geestelijke gezondheid in de breedste zin heel goed is en het mensen ook helpt om te gaan op een andere manier met problemen zonder dat dat uit te drukken is in klachtenreductie.
Tegelijkertijd is het zo dat de zorgconsumptie wat GGZ betreft zich vooral opstapelt in mensen met een laag sociaal-economische status. Dus je zou kunnen zeggen dat er iets gedaan moet worden aan de sociale ongelijkheid tussen mensen. Nou is het misschien zo dat mensen uit die lage sociaal-economische status minder snel in psychotherapie belanden, maar in andere vormen van GGZ-zorg. Maar zou sociale ongelijkheid niet een punt zijn dat ook in therapie onderzocht moet worden of besproken moet worden?
In extremis zou je zeggen dat we moeten gewoon als therapeuten de barricade op en de spreekkamer uit. En vechten voor een rechtvaardige samenleving. Daar zou natuurlijk wat voor te zeggen zijn. Het probleem is denk ik toch dat de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft, vond ik een paar jaar geleden, een mooi advies geschreven waarin ze zeggen, ja, het probleem is altijd verschil hou je. Vaak wordt gezegd, je moet het verschil verkleinen en als dat niet lukt, dan heeft beleid gefaald. Zij stelde, vond ik interessant, daar moet je helemaal niet op focussen. Je moet zorgen dat de groepen die het slechter hebben iets vooruit gaan. Dat is belangrijk. Maar of die kloof groter wordt, dat zal zo blijven. Je kunt gewoon, het blijkt uit de afgelopen tientallen jaren beleid, je krijgt die kloof nooit kleiner. Richt je nou op de groep die het moeilijkst heeft. Vond ik interessant. Ongelijkheid, je kunt het verschrikkelijk vinden, maar ik denk dat dat een gegeven is. En dat is ook een gegeven dat mensen zich altijd dus de last van zullen hebben, dat ze het minder goed hebben dan anderen. Dus ik denk, om kort te gaan, dat het goed is om te kijken naar de context. En als er evidente misstanden zijn die je in de spreekkamer denkt, ja, deze persoon die leidt echt onder die omstandigheden, dan moet je als therapeut niet gaan therapeutiseren. Dan moet je zeggen, er moet actie ondernomen worden, dat moet u doen. Of misschien zelfs als beroepsgroep moeten we bepaalde misstanden aan de kaart stellen. Maar dat het in de grote lijn, vrees ik, ons niet gaat helpen om te zeggen, als we die misstanden maar oplossen, dan wordt het psychisch welbevinden veel beter.
Heb je de hulp van iemand anders nodig om iets te kunnen verdragen?
Ja, want de interessante vraag is, moet de mens dan leren verdragen van iemand? Hoe moet dat dan? En dat is ook een heikel punt, want ik denk dat therapeuten heel goed zijn in, wat ik net zei, het overdragen van verdraagvermogen, doordat zij het verdragen en het vertrouwen kunnen geven. Tegelijkertijd, zodra zij suggereren, ik kan u iets leren wat u zelf niet kunt, dan krijg je weer het idee, oh, ik kan het dus niet. Terwijl mijn gedachte is, mensen kunnen het gewoon, maar ze hebben dat vertrouwen niet meer, omdat ze denken, de therapeut kan het en ik niet. Dus de kunst is om mensen zelf een aanzet te geven van vertrouwen dat ze het zelf kunnen en ze vervolgens los te laten. En het akelig van verdragen is, je moet het doen. Het enige manier is naar buiten gaan en het ondervinden en ondervinden dat je het zelf kunt. Dus iedere suggestie, u gaat nu verdraaglessen geven of moet de kinderen verdraagcursussen geven, die werkt averechts. Je moet ze juist, net als kinderen nu vaak te beschermd worden opgevoed, die gedachten en die deel ik wel, je moet ze laten struiken, ze moeten op hun kop vallen en dan merk je dat het kan. Dus verdragen moet je doen is helaas of gelukkig eigenlijk de meest waardevolle boodschap, denk ik.
We moeten meer verdragen of leren om te gaan met het lijden wat onvermijdelijk is. En in ieder leven bij tijd om heilen opduikt. Maar we moeten manieren vinden om daar mee om te gaan. En in plaats van te hopen dat het op de een of andere manier verdwijnt. Maar ben je niet bang dat jouw analyse van verdragen koren op de molen is van stromingen die mentaal lijden bagatelliseren en willen beknibbelen op zorg. Hè? In plaats van therapeuten, de zijn minister van Volksgezondheid, kun je ook bij de buurvrouw terecht om je zorgen te delen. Je drinkt een kopje thee. Dus dat verdragen is prachtig, Flip-Jan. Daar gaan we bezuinigen.
Ja. Nou, dat is wel een van mijn nachtmerries. He, dat mijn boek wordt gebruikt als vaandel om de GGZ kaal te slaan. Maar ten eerste schrijf ik dat niet in mijn boek. En ten tweede, om je beperkingen en begrenzingen niet te benoemen omdat je bang bent dat het dan vervolgens tegen je gebruikt wil worden, dat vind ik toch geen geldig argument. Dus dan probeer ik iedere keer duidelijk te maken dat ik zeg, ik vind psychotherapie buitengewoon waardevol en psychotherapie in brede zin, maar wel met maat toegepast. En dat je ook de kracht ervan moet benoemen in de zin van dat het, als je het mensen kortdurend geeft, ze een boost kan geven om zelfvertrouwen, dat het hun iets in handen kan geven wat iemand anders niet goed lukt. Want therapeuten zijn ongelooflijk goed in het verdragen van andermans leed. En op die manier iemand het vertrouwen kunnen geven dat ze het wel degelijk zelf aankunnen. En hun daar nog wat handvatten bij geven en er een andere context aan verbinden. Dus dat zijn kwaliteiten die de buurvrouw niet heeft. Tegelijkertijd denk ik, moeten we erkennen dat het effect daarvan bescheiden is. En dat het ook contra kan gaan werken zolang je dat uitgebreid aanbiedt. Dus ik denk die boodschap dat het maar beperkt is, moet wel vergezeld gaan van de boodschap wat wel de waarde is. En daarnaast dus de verdieping en de verrijking die therapie kan geven, dat een groot goed is die ook dat ondergewaardeerd is. Dus natuurlijk als je puur zegt therapie werkt maar heel beperkt en dat is de boodschap en daar hou het bij, is een risico dat erop bezuinigd gaat worden. Ik probeer dus de boodschap zo genuanceerd mogelijk te brengen. Los daarvan vind ik dat je ook niet het uit de weg moet gaan om je af te vragen, moeten we al die GGZ wel aanbieden zoals het nu is? Denk ik niet. Ik denk dat we veel te veel GGZ aanbieden. En dat klinkt gek in de tijd waarin er bijna 100.000 mensen op een wachtlijst staan. Maar ik denk dus dat hoe meer je aanbiedt, hoe meer er gegenereerd wordt. Maar behoud wel, wat ik zeg, de kern van een kortdurend contact wat iemand emancipeert en empowert en verrijkt en biedt dat om de zoveel tijd opnieuw aan. Niet omdat het, als je er geweest bent, het opgelost is, maar je kunt weer even verder. En na een jaar of twee of ander kan je altijd weer even teruggaan. Maar dat je veel meer die rol benadrukt en dan hoeft de GGZ ook niet zo enorm uitgebreid opgetuigd te worden. De smalle lijn tussen gerechtvaardigde hoop en valse hoop. Gerechtvaardigde hoop is, mensen komen eruit en je hebt iets te bieden om ze een klein beetje op gang te helpen. Een valse hoop is, ik kan het voor je oplossen. En dat is een dunne lijn, want als je het wordt toch niks, daar heeft niemand iets aan. Als je zegt, nou kom in therapie, we hebben hele goede therapie, dan gaat het over. Dat is precies die valse hoop. Dus ik denk, dat is mijn betoog ook steeds. Laten we proberen de balans tussen valse en rechtvaardige hoop te vinden. En hij slaat nu heel erg door naar valse hoop. En rechtvaardige hoop is ook confrontatie met waar je mee moet dealen. Maar dat kun je ook.